Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 139 en daarvan het 11e en het 13e vers. Psalm 139, vers 11, wanneer ik in de nacht ontwaak, ben ik bij u mijn zielsvermaak. O God, na door uw grote macht de bozen worden omgebracht, doe hen voor uw arm bezwijken, gij bloedvergieters, gij moet wijken. En ook het 13e, Psalm 139, vers 11 en 13. Zingen wij na de geloofsbelijdenis, Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, vers 2. Nadat wij met de woorden van het apostolicum geloofsbelijdenis hebben gedaan, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Openbaring 2 en daarvan de eerste 7 verzen. Openbaring 2, de verzen 1 tot en met 7. In Openbaring 2, vanaf vers 1, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven kandelaren wandelt. Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn, en ze zijn het niet, en hebt ze leugenaars bevonden. En hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams veel gearbeid, en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heren, dat u zich vanavond nog met ons bemoeit, zoals we hier zijn of thuis meeluisteren. Wij hebben u de rug en de nek toegekeerd in het paradijs. Maar u heeft u zich niet afgekeerd van ons vanavond. Wij mogen wel met diepe verwondering vervuld zijn dat u de hoge God die geen mens nodig heeft om gediend te worden, nochtans mensen oproept tot bekering, ze terugkeren tot u. En dat u vanavond ook wilt laten verkondigen dat het liefste wat u had, u gegeven heeft aan een wereld die verloren ligt in schuld, en wel op een vijandige manier. Want misschien kunnen wij ons nog wel eens zielig vinden en slachtoffer. Heren, we zijn vijanden van u, en wij moeten niets hebben van genade. En toch wilt u ons vanavond onder uw woord brengen. De levende verkondiging van het evangelie. En in dat gebaat van uw woord wilt u vanavond onder ons zijn. Dan mogen we toch met diepe eerbied en ontzag vervuld zijn, dat u de hoge en de heilige God ook hier wilt zijn. Om uw handen uit te strekken. Om het verlorene te zoeken. Om zondaren zalig te maken. Om uw kinderen te onderwijzen, te vermanen, te vertroosten. U kent ons hart, Heere. U weet wat er in ons omgaat. Voor u is niets verborgen. O, geef dan dat er vanavond een zegen ontvangen mag worden. In ons hart, dat wij op mogen merken. Misschien wel dat we de schuldbrief thuis krijgen, aangewezen worden. Misschien dat wij mogen zien op het kruis van de Heer Jezus Christus. Misschien dat wij wel zo moedeloos zijn en zo diep in de put zitten, dat we eigenlijk niet meer kunnen geloven dat u zich nog met ons wil bemoeien. O, laten wij dan zien dat u een overvloeiende fontein bent van alle goed. Maak ons eerlijk. U haat alle schijn en onoprechtheid. Maak ons oprecht, Heere. Zoals David, ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En op een andere plaats welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveins des Heren wet betrachten. En als we eerlijk zijn, als we ongeveins zijn, als we oprecht zijn, dan zijn we hier vanavond als een bedelaar. Met lege handen. Alleen maar zeggen, Heren, alles verzondigd. Maar we hebben gehoord dat er genade is bij u. Voor de grootste der zondaren en op dat woord heb ik gehoopt. Wilt u zo ons gedenken, de kinderen, de jongeren, de ouderen, waar we ons ook bevinden, onder welke omstandigheden van het leven. Bewaar uw kerk, Heere, hier in deze evangelisatie. In ons land, de kerk die zo diep in verval is, en wereldwijd, waar er vervolgingen zijn, waar het je leven kan kosten om de naam van Christus te belijden, geef hen de moed en de kracht om te volharden. We dragen ook onze oudste broeder, het volk van de Joden, aan u op. U kunt niet terugkomen, heren, eer de Joden tot bekering zijn gekomen. En hoeveel er dat zijn, dat is uw zaak. Maar dat u een groot wonder onder hen gaat doen, is duidelijk. Geef, Heer, dat zo uw heerlijke naam nog heerlijker gemaakt zal worden over geheel deze wereld. U bent het waard. Deze wereld die nog in het duister ligt verzonken. Deze wereld, het domein van de slang. Deze wereld waar de strijd woedt op dood en leven. Deze wereld die u zo lief heeft gehad, dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Uw heilig kind, gezonden in het hol van de leeuw. Uw heilig kind, op het kruis verladen, om gebondenen van de Satan vanavond vrijheid te verkondigen. Getrouwe heren, ontfermt u zich over ons. Geef eerbied in het luisteren. Geef dat wij bewogen mogen zijn met de liefde van Christus. Schrik des heren, om ook de hoorders te bewegen tot het geloof. Geef dat we straks naar huis zullen gaan, diep onder de indruk, met vrede in ons hart, en dat we mogen getuigen, God was aan deze plaats. Heere, openbaart u zich, niet alleen door uw woord, maar ook vanavond door uw geest in ons hart. En als we niet vreemd zijn aan u, geef dat we meer van u mogen kennen. Want alleen de kennis van u maakt ziels gelukkig. Zegen ons zo, onverdiend. Doe het om het lijden en sterven van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Verhoor ons gebed om zijnentwil. Amen. We zingen Psalm 56, vers 1 en 2. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. En het tweede, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? En wat er verder volgt in het eerste en het tweede van Psalm 56. Volgende week zondag hoopt in de morgendienst dominee J. Blom voor u voor te gaan. In deze dienst zal er voorbereiding zijn op het heiligavondmaal. En in de avonddienst hoopt dominee De Groot uit Dordrecht voor u voor te gaan. Tot zover de afkondigingen. Wij zingen Psalm 56 vers 1 en 2. willen nadenken over de brief die Christus schreef aan de gemeente van Efeze, zoals we die samen hebben gelezen. En ik lees u als kerntekst vers 7, Openbaring 2 vers 7. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats de gave van het gehoor. Want er staat in onze tekst die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. In de tweede plaats de strijd van het geloof. Want er staat die overwint. In de derde plaats de belofte van de Heere. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Dus de gave van het gehoor, de strijd van het geloof en de belofte van de Heere. Het kan wel eens zo zijn dat je soms ergens komt en dat je dan ineens iemand ontmoet die je misschien al langere tijd niet meer hebt gezien. En dan kan het zijn dat je gewoon heel blij bent. Dan zeg je van, ben jij er ook? En je komt met elkaar aan de praat. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er in het verleden iets voorgevallen is. En dat je dan iemand zo ineens tegenkomt en dan probeer je hem eigenlijk maar te ontwijken. Dan denk je, ik zie hem liever niet. En ik praat liever niet met hem. En als je hem zo tegenkomt, dan sla je je ogen neer. Je voelt je helemaal niet op je gemak. En nu staat er vanavond dat de Heer Jezus wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren. Dat zijn de gemeenten. Ook de gemeente van Haastrecht. Ben je nou blij dat je de Heer Jezus vanavond tegenkomt hier in de gemeente? Of probeer je hem maar liever te ontwijken? En sla je maar liever je ogen neer? Omdat het niet goed zit tussen God en je ziel. Omdat er een verkeerde levenswandel is. De Heer Jezus wandelt te midden van zijn kerk. Hij is opgevaren naar de hemel. En tegelijkertijd heeft hij beloofd, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En hij is bij zijn kerk om die kerk te bewaren. Maar hij is ook bij zijn kerk om te zien of hun kaarsen wel branden. Om te zien of ze het licht van het evangelie wel verspreiden. Om te zien of de gemeente wel een stad op de berg is. Want wij moeten ons afvragen hoe ze in Haastrecht en omgeving nu eigenlijk naar ons kijken. En daar kijkt de Heer Jezus vanavond ook naar. Zien andere mensen nu in ons het beeld van Christus? Of zien ze nou heel veel dingen die eigenlijk een hindernis zijn voor die mensen om te komen tot Christus? De Heer Jezus wandelt te midden van die 7 gouden kandelaren en hij kijkt scherp, heel scherp, hoe het in de gemeente er aan toe gaat. En dat hij ook vanavond de gemeente van Haastrecht op het oog heeft en al de gemeenten, dat blijkt wel uit de meervoudsvorm die er in onze tekst wordt gebruikt. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Met andere woorden, wat de Heere Jezus zegt tegen Efeze en ook tegen die andere gemeenten, Smyrna en Laodicea. Dat zegt hij vanavond ook tegen ons. Het gaat dus vanavond niet alleen over de gemeente van Efeze, want dan zou ik mooi buiten schot kunnen blijven. En ergens is dat natuurlijk het liefste wat ik doe. Dat het gaat over anderen en niet over mij. Maar vanavond bedoelt de Heere Jezus nu eigenlijk te zeggen dat het niet over anderen gaat, maar dat het over u en over mij gaat. Dus Heere Jezus, kijk vanavond naar uw en mijn levenswandel. En hij kijkt of onze kaarsen branden. Of wij het licht van het evangelie verspreiden. Dan wel, of wij een ton zetten op die brandende kaars. En dan begrijpen we allemaal wel dat het licht dan dooft. Dan zie je misschien nog een walm van rook en dan houdt het op. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. De Heer Jezus spreekt. Alleen hoor ik het wel. De Heer Jezus heeft het vanavond heel persoonlijk tegen jou en tegen mij. Alleen hoor ik het wel. Hoe komt dat nu dat je wel in de kerk zit en dat je zo vaak naar huis gaat en zeg je, de dominee zei dit en we konden hem goed begrijpen of het was moeilijk of ik vond er niks aan, ik was het niet met hem eens. Hoe komt dat nu als er gepreekt is dat wij dan zo vaak met de dominee en zijn preek naar huis gaan? En dat wij niet horen wat de Heere Jezus tot ons gezegd heeft. Christus spreekt door zijn woord. En daar gebruikt hij zijn dienaren voor. En door zijn geest. Als de Heilige Geest vanavond onze oren niet opent, dan komen wij niet verder dan wat een dominee gezegd heeft. Maar als de Heilige Geest oren geeft om te horen, dan valt ineens die dominee weg. En dan horen wij de Heere Jezus spreken. Die oren heeft om te horen. Die moet horen, zo staat dat eigenlijk in de Griekse taal. Hoe komt dat nu dat ik niet hoor? Weet je dat de duivel probeert om die gehoorgang te barricaderen? Die duivel die wil eigenlijk alles voor ons oor plaatsen, zodat de stem van de Heere Jezus niet via ons oor in ons hart kan komen. daar is hij al mee begonnen in het paradijs. Want de duivel die wilde ook naar ons hart. En de Heer Jezus wil ook naar ons hart. En weet je, dat gebeurt nu altijd via het oor. Kijk maar in het paradijs. Als Adam en Eva, daar lopen Eva. En ineens dan hoort ze een stem. Het is de slang die spreekt. Satan gebruikt de slang om te gaan praten met Eva. En via die gehoorgang wil de duivel in haar hart komen om zo haar hart te veroveren. En sinds die dag probeert hij onze oren te stoppen, dicht te stoppen voor de boodschap van het evangelie. Raar eigenlijk, hè? Die dingen die ik overal in de oren zie. Dat noemen ze oortjes, toch? Onze jongens hebben ze ook. En dan ben ik natuurlijk blij, want dan willen ze de preek van zondag nog een keer naluisteren. Omdat ze niet alles goed begrepen hebben. Dat is ook prachtig. Dat je ze daarvoor gebruikt. Maar de duivel is echt niet zo gek. Als hij die dingen ook gebruikt om je oren te stoppen voor de boodschap van het evangelie. En dat er allerlei vuil via de gehoorgang naar je hart gaat. Weet je waarom de Heere Jezus zijn dienstknechten heeft uitgezonden om te preken? Heel eenvoudig. Omdat hij via je oor naar binnen wil. Ik heb het idee dat de duivel dat veel beter in de gaten heeft dan wij. Ik ben er vast van overtuigd dat er daarom zoveel lawaai is op deze wereld. Dat er zoveel stemmen zijn. Dat je bijna geen winkel meer in kunt gaan of je hoort die goddeloze muziek. Om de eenvoudige reden dat die gehoorgang dicht moet. Zodat je de stem van de goede herder niet meer hoort. Is het ook dat God gezegd heeft. Zo is de duivel gaan praten. Soms als een engel des lichts. Soms dan toont hij zijn ware gedaante. Maar altijd probeert de duivel met zijn geschreeuw ervoor te zorgen dat je de Heere Jezus niet hoort. Wie oren heeft om te horen, die moet horen. Kan niet anders. Het woordje moeten, dat klinkt ons helemaal niet fijn in de oren. Stond dat er maar niet in het Grieks. Dan lijkt het net alsof je ergens mee opgescheept wordt. En zo is het gelukkig niet. Die moet horen. Daar zit de overwinning van de Heere Jezus achter. Gelukkig is de Heere Jezus in staat om al die barricades van de duivel weg te halen. En je gehoorgang open te maken, zodat hij door middel van zijn woord naar je hart kan. Het woordje moeten, dat laat zien dat de Heere Jezus sterker is dan de duivel. Dan kun je niet anders meer dan luisteren naar wat de Heere Jezus te zeggen heeft. Ik zal twee voorbeelden geven. Op een gegeven moment stuurt het Sanhedrin, de tempelpolitie, naar het tempelplein om de Heere Jezus gevangen te nemen. En na verloop van tijden komt de tempelpolitie terug bij het Sanhedrin, maar zonder Jezus. En dan zeggen de Joodse mannen, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Weet je waarom niet? Die tempelpolitie die kwam, terwijl de Heere Jezus aan het preken was. En toen moesten ze horen, luisteren. Ze waren gekluisterd, ze hingen aan zijn lippen. Ze konden dat woord niet naast zich neerleggen. Ze konden zich niet meer concentreren op andere dingen. Ze waren alleen maar gericht op wat de Heere Jezus zei. En toen ze terugkwamen bij het Sanhedrin, toen zeiden ze, we hebben nog nooit een mens zo horen spreken. Wie oren heeft om te horen, dan heb je een paar nieuwe oren gekregen. Zolang je die oren niet hebt, dan, ach ja, dan ben je eigenlijk wel weer blij dat er amen wordt gezegd, dat de preek weer voorbij is, dat de zondag weer voorbij is. Maar als je oren krijgt, dan luister je zoals nooit tevoren. Ik zal nog een voorbeeld noemen. Er was een vrouw, die zat in de kerk, met nog een paar andere vrouwen. Het waren Europese vrouwen. En die zondagmorgen hadden ze een dominee, Paulus. En die ging preken en ik weet zeker dat Paulus de gerechtigheid van de Heere Jezus heeft gepreekt. Wat gebeurde er? Lydia ging achter. Hey, hier heb ik naar uitgezien. Hier heb ik op gewacht. Dit is wat ik nodig heb. En ze is gaan luisteren en gaan luisteren. En de Heere opende haar hart. En onder die prediking van Paulus heeft ze vrede gevonden in het bloed van de Heere Jezus alleen. Die oren heeft om te horen. Zal ik je vertellen waaraan je kunt weten of je een paar nieuwe oren hebt gekregen? Dan gaat het over jouzelf. Dan zit je alleen in de kerk. Dan zie je eigenlijk de andere mensen niet meer om je heen. Je vergeet je omgeving. Je vergeet alles waar je mee bezig was. En je luistert. Niet alsof je leven ervan afhangt. Maar je leven hangt ervan af. Kan ik zalig worden? Heeft een ander betaald? Wie oren heeft om te horen, die moet horen. Kan niet anders. Horen is eigenlijk heel eenvoudig een ander woordje voor geloven. Geloof. Hey, weet jij nog wat ons eerste aandachtspunt was? De gave van het gehoor. Misschien is er vanavond wel iemand die zegt, ik vind het zo lastig om zo'n hele preek te volgen. Ik begrijp er zo weinig van. Ik zou wel willen, maar de gave van het gehoor. Ik kan niet zo goed luisteren. Concentreren vind ik moeilijk. En het schijnt door de moderne media dat de jongeren steeds slechter kunnen luisteren. Maar zou de Heere Jezus nou vanavond niet de gave van het gehoor willen geven? Dat weet ik zeker, dat Hij dat wil. Zegt Hij niet in Psalm 81... Al wat u ontbreekt, dat schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zijn er niet mensen bij de Heer Jezus gekomen die doof waren en die Hij het gehoor teruggegeven heeft? Zou Hij je echt laten staan als je vanavond zegt, Heer Jezus, mag ik weer horen wat U, uw geest tot de gemeenten te zeggen heeft? Zodat ik met hart en ziel bij de prediking betrokken ben. Ik weet zeker dat de Heere Jezus je vanavond niet laat staan. Ik weet zeker dat Hij het geven wil. Hij wil het gratis. En om niet geven. Wie oren heeft. Ik hoop zo dat je verdrietig wordt vanavond. En dat je zegt, maar die heb ik niet, die oren. Ik hoor van alles en nog wat. Een popliedje gaat er zo in. Maar van de preek begrijp ik helemaal niks. Vanavond wil de Heere Jezus u en mij oren geven. Die moeten horen. Als je de stem van de Heere Jezus hoort. Dan ga je hem ook volgen. Waar hij ook heen gaat. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. Want weet je. Weet je wat horen eigenlijk ook is? Dat is ook gehoor samen. Heel eenvoudig. Als je de stem van de Heere Jezus hoort, dan ga je gelijk zeggen, wat wilt u dat ik doen zal? Dan ga je buigen voor dit woord. Ik zeg niet dat je vanaf dag 1 alles begrijpt. Dat zou hoogmoedig zijn. Maar ik zeg wel dat je vanaf het eerste moment gaat buigen voor dat woord. Dat woord krijgt gezag in je leven. Autoriteit. Dat woord krijgt het voor het zeggen in je leven. Je wil je vragen beantwoord hebben door het woord. En dat doet nu de Heilige Geest. Wie oren heeft om te horen. Die hoort wat de Geest tot de gemeenten zegt. De Heilige Geest, die kan. En die wil vanavond je hart doen buigen voor het woord. Zodat het woord gezag krijgt. Dat is onze eerste gedachte. De tweede. De strijd. Van het geloof. Als er vanavond iemand is die denkt dat geloven leuk is. Of dat geloven fijn is. Dan moet ik je teleurstellen. Maar geloven is niet leuk. En is ook niet fijn. Echt niet. Weet je. De Heere Jezus zegt heel eerlijk. Als je mij wil volgen. Dan moet je er goed over nadenken. En dan moet je eerst de kosten overrekenen. Zodat je niet halverwege teruggaat. Zegt de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus is echt niet verlegen om een hele hoop meelopers. En hij zegt, denk er maar eens goed over na. Zodat je niet straks afhaakt. Want het volgen van de Heer Jezus, dat betekent kruisdragen. Volgen van de Heer Jezus, dat betekent strijd, een aanvechting. Het volgen van de Heer Jezus betekent door veel verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. De Heer Jezus zegt heel eerlijk, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Wat denk je, als de Heer Jezus is uitgeworpen, dat wij gespaard blijven, kom nou. als de wereld en de godsdienst Christus heeft gekruisigd, dan moet je er vast op rekenen dat er geen ander deel is voor jou. Onze tekst laat het ons zien. Die overwint. Eigenlijk staat er in het Grieks een deelwoord in de tegenwoordige tijd. Dat ga ik wel uitleggen hoor. Maar een deelwoord in de tegenwoordige tijd, dat betekent overwinnende. Hij is daar nu mee bezig. Als je met de auto naar de kerk hier gekomen bent, dan ben je al rijdend hier naartoe gekomen. Als die auto stilstaat onderweg, omdat je motorpech hebt, en dan kom je te laat. Net als die 5 dwaze maagden, die kwamen te laat. En toen zat de deur op slot. Ik weet zeker als je hier een half uur te laat komt, dat je nog in dit kerkgebouw mag. Maar als je straks te laat bent, dan zit de deur op slot. Dan kun je niet meer naar binnen. Dus al rijdend kwam je hier naartoe. Of misschien is iemand wel lopend hier naar de kerk gekomen, al lopend. Dus terwijl je aan het lopen bent. Dus er staat niet in de tekst die overwonnen heeft. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs God staat. Want dat zou betekenen dat de strijd voorbij is. Maar die is niet voorbij. Sommige mensen denken als ze gekomen zijn tot Jezus, dat dan alles klaar is en dat er dan geen strijd meer is. Maar dat is niet waar. De weg vanaf de smalle poort tot aan de hemel is één lange weg vol strijd en aanvechting. Dat laat de tekst zien. Overwinnende. Ja, het is waar. Het is een strijd die overwonnen is. Je hoeft niet te strijden in het onzekere. Er ligt wel zekerheid in de ziel van al Gods kinderen. Ze zijn zeker van de betrouwbaarheid van de belofte. Ze zijn zeker van de waarheid van het woord. Ze zijn zeker van de kruisverdiensten van de Heere Jezus. Dat lijkt geen twijfel. Maar dat wil niet zeggen dat er geen strijd is. En dat er geen aanvechtingen zijn. Dat er niet heel veel voetangels en klemmen zijn. Dat er niet heel veel strijd is. Sommige mensen, zelfs kinderen van God, die leggen soms hun wapenrusting een poosje in de kast. Er zijn zulke sterke christenen geworden, dat ze zeggen, Joab, ga jij maar alleen oorlog voeren. Ik hoef niet mee. Ik zit zo stevig in het zadel. Ik doe de helm af. Ik leg het pansier naast me neer. Het zwaard berg ik op. Weg met die wapenrusting. Overwinnende. Is niet leuk om altijd te strijden. Maar je kent de geschiedenis, hè. Toen David de wapenrusting na zich neerlegde, had Satan juist pijl en boog in handen. En hij schoot een pijl af. En het raakte Davids hart. En wat er toen gebeurde, toen ontvlamde de hartstocht. En David viel in overspel met Bathsheba. Dus als je nou vanavond denkt dat je zo sterk bent, dat je die wapenrusting naast je neer kunt leggen, dan heb je het verloren. Denk erom, als jij je harnas neerlegt, dat Satan zijn pijlen al op je gericht heeft. Die overwinnende. Oké, ouderwets Nederlands. Maar volgens mij is het glashelder vanavond wat er bedoeld wordt. De weg van een christen is een weg vol strijd. En als je denkt dat je niet meer hoeft te strijden, dan gaat het fout. Ik zal weer twee voorbeelden geven. Denk in de eerste plaats aan koning Saul. Wat is die man goed begonnen? Wat was hij ootmoedig? Hij verstopte zich. Hij durfde zich eigenlijk niet eens te vertonen toen hij als koning was gekozen. De geest van God kwam op hem. Wat ging er toen een gezag van hem uit? Toen hij een bericht deed door alle stammen van Israël om ten oorlog te komen, niemand durfde te weigeren. Wat had die man een inzicht gekregen om te regeren, om het leger aan te voeren. Maar wij weten hoe het geëindigd is. Uiteindelijk vinden wij koning Saul bij een dienstmaagd van de Satan. Vreselijk. Nog een voorbeeld. Ik denk aan Orpa. Een vrouw die diep respect had voor haar schoonmoeder. Zij was niet onverschillig voor de godsdienst van haar schoonmoeder. En toen de dag aanbrak waarop Naomi zei, ik ga terug naar mijn geboortestreek, want ik heb gehoord dat mijn God het land bezocht heeft. Toen zei Orpa in eerste instantie, ik ga mee. En daarmee liet zij haar goden achter, haar familie achter, haar gewoonten achter. En op de grens van het beloofde land, zei Naomi tegen haar schoondochter, ga toch terug. Want jullie hebben geen toekomst in Israël. Ik kan jullie geen man geven. Dat betekent dat jullie altijd als kinderloze weduwen door het leven zullen gaan. Ga terug naar je eigen land en bouw er weer een toekomst op. En Orpa, ze begon te huilen. De gedachte dat er een scheiding viel met haar schoonmoeder, dat raakte haar tot in het diepst van haar ziel. Het ontroerde haar, maar ze ging terug. Een vrouw met een veelbelovend begin. Ze volhardde niet. Zo staat het eigenlijk in het Grieks. Niet dat wij beginnen en dat we een poosje volhouden. Die overwinnende. Altijd is daar die strijd. Die strijd des geloofs. Als je wil weten of je een waar geloof hebt vanavond, dan moet je goed luisteren. Een waar geloof strijdt en wordt bestreden. Een waar geloof is altijd een geloof dat aangevochten wordt. Waarom? Wel heel eenvoudig. De duivel kan het niet hebben dat je bij hem bent weggelopen en dat je ook nog eens nota bene naar koning Jezus bent gegaan. Vanaf dat moment haat hij je. En zal hij alles op alles zetten om je terug te krijgen. En hij zal alles op alles zetten om je de vreugde van de hemel uit je hart te houden. Probeer vanavond maar een serieus je Bijbeltje te lezen. Probeer maar een serieus je knieën te buigen. Dan zul je een last hebben van afwijkende gedachten. Probeer het morgen maar. 10-1 dat je telefoon gaat. Of dat iemand je roept. Wat is het lastige om op vaste tijden de Bijbel te lezen. En je knieën te buigen. Eigenlijk schiet God er altijd bij in. Juist rondom die enge poort gaat Satan dikwijls zo tekeer. Omdat hij niet iemand wil verliezen. En als hij hem toch is kwijtgeraakt, aan koning Jezus. Dan zal hij onderweg alles op alles zetten. Om iemand bij zijn koning weg te halen. Laten we eens kijken wat er in de gemeente van Efeze aan de hand is. De Heer Jezus zegt in vers 2, ik weet uw werken. En dan staat er eigenlijk een dubbele punt. Dat betekent dat woordje werken wordt uitgelegd. In de eerste plaats met arbeid. En dat woordje arbeid, dat betekent zwaar werk. Dan moet je maar denken aan iemand die zware keien moet versjouwen. Of iemand die met de schop in de zware Zeeuwse klei staat. Geen graafmachine erbij, nee, dat moet allemaal met de hand gebeuren. Van de vroege morgen tot de late avond, ook nog eens in de brandende zon. Zie je wel, geloven is niet makkelijk. Maar geloven is altijd tegen de stroom op. Weet je waarom? Geloven, dat is geloven op de belofte. En als je de belofte gelooft, dan gaat vanaf dat moment alles precies in tegenovergestelde richting. De Heere zalft David tot koning. En denk je dat de rode loper voor hem wordt uitgelegd? Nee. Hij komt aan het hof van koning Saul. En koning Saul krijgt al vrij snel door dat David zijn opvolger wordt. En dan moet David vluchten. 8 jaar lang als een veldhoen over de bergen. De Heere zegt tegen Abraham, je krijgt een nageslacht zo groot als de sterren aan de hemel. En er wordt maar geen kind geboren. Dat is geloven. Tegen de stroom op. Dus zodra je de belofte van het evangelie gelooft, gaat het precies, ja, je zou denken, de verkeerde kant op. En weet je wat het geloof gelooft? Dat de Heere te vertrouwen is. Ik weet uw arbeid. Ik zal onze kinderen een voorbeeld geven van wat geloven is. Moet je goed luisteren, kinderen. Er was eens een man, die kon over een touw, over een koord lopen. En dat koord, dat was gespannen over een heel diep ravijn. En op een gegeven moment staat daar een jongen. En die man die vraagt aan die jongen, denk je dat ik over dat koord naar de overkant kan lopen? En die jongen die zegt, ja, ik geloof echt dat u dat kunt. En dat u dat durft. En die man die doet dat. Die loopt over dat koord, terwijl er een enorm diep ravijn onder. Als hij één keer een misstap zit, dan tuimelt hij naar beneden. En dan is hij gestorven. Maar hij komt terug. Gaat goed. Toen vroeg die man aan die jongen, denk je dat ik met deze kruiwagen naar de overkant kan? Dat is nog moeilijker, hè? Een kruiwagen in je hand en over het smalle koord. Ja, zegt de jongen, ik geloof dat u dat kunt en dat u dat durft. En die man die gaat naar de overkant en ik kom terug. Hij zegt, jongen, geloof jij als ik nu allemaal zware stenen in die kruiwagen doe, dat ik dan naar de overkant kan en weer terug? Ja, zegt de jongen, dan geloof ik vast dat u dat kunt. En dan gaat die man met een zware kruiwagen, allemaal stenen erin naar de overkant. En hij komt weer terug. En nou goed luisteren wat geloven is. Hè. Nou zegt die man, dan moet jij in de kruiwagen gaan. En dan ga ik met jou naar de overkant. Ja, maar dat doe ik niet, zegt die jongen. Hey, maar als u valt onderweg, dan tuimelen we samen naar beneden. Maar weet je wat nou geloven is? Dat je zegt, doe het maar, Heere Jezus. Want ik geloof dat u mij veilig bewaart. Arbeid. Geloven is niet makkelijk. Dat is altijd tegen het zichtbare en het tastbare in. En uw leidzaamheid staat er. Dan weet je wat dat is. Als je nou elke dag op school geplaagd wordt omdat je een christen bent. En dat je maar niet boos wordt. En dat je ontslag krijgt omdat je christen bent. En dat je niet boos wordt. Dan moet ik denken aan die man uit de Albasserwaard. Die werd dag in dag uit op zijn werk geplaagd. Een paar jaar geleden mocht hij naar de hemel, naar huis. En op een gegeven moment zag die baas dat. Hè? En die riep die man bij zich op kantoor en zei, kom jij eens op kantoor. Ik heb gezien hoe jij geplaagd wordt. Ik geef jou promotie. Hè? Je wordt een soort onderbaas in mijn bedrijf. En ik zal je ook op een andere afdeling brengen. En wat zegt die man? Hij zegt, ik vind het heel lief van u dat u dat wilt. Maar laat mij maar gewoon daar. Waar ze me elke dag plagen. Weet je waarom? Dat houdt me dicht bij de Heere Jezus. Houdt me dicht bij de Heere Jezus. Leidzaam, hè. Dus niet boos worden. Als je onterechte dingen gaat meemaken. Zo was dat met die christenen in Efeze. En dat gij de kwade niet kunt dragen. Dus de mensen die de verkeerde dingen doen. Net als Jozef het niet kon hebben. Als zijn broers verkeerde dingen deden en dat aan zijn vader vertelde. Jozef was geen klikspaan. Nee, Jozef hield van de Heere. En als je van de Heere houdt, dan kun je het niet hebben dat er gezondigd wordt. De kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn en zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. Dus overal waren er valse apostelen. En deze mensen in Efeze, die hobbelden niet zomaar mee, die geloofden niet zomaar elke profeet, valse profeet. Maar ze toetsten wat er gezegd werd. Zie je wel, de strijd van het geloof. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om eens naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Ze hebben volhard, strijdende, overwinnende. Maar, zegt de Heer Jezus, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Dan moet je goed luisteren wat ik zeg. Want misschien is dit wel het moeilijkste in het leven des geloofs. Om die eerste liefde vast te houden. Dus in de gemeente van Efeze doen ze heel veel goede dingen. Ze zijn op hun hoede. Ze kijken scherp, ze luisteren scherp. Ze volharden daarin. En ondertussen zijn ze de eerste liefde kwijtgeraakt. Wat is dat, die eerste liefde? Die eerste liefde, weet je het nog? Dat was de eerste keer toen je kwam tot de Heere Jezus die daar aan het kruis hing. Met zijn armen geopend. Alsof hij zeggen wilde, nee, hij zei, kom maar, kom maar. En je durfde niet goed, hè. Maar je had zo'n ontzettende berg met zonde. En de Heere Jezus nodigde, kom maar. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Komt, koopt en eet, zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. En een ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo werd je overtuigd om te komen. En tijdens dat komen, toen zag je dat de Heere Jezus daar aan het vloekhout hing. En dat hij daar de toorn van God droeg. En dat hij daar hing in jouw plaats. Toen brak je hart. Toen brak je hart. Want je hart stroomde vol van de liefde van Christus. Van de vergevende liefde. Dat kon je niet begrijpen. Dat de Heere Jezus dat niet alleen voor anderen, maar ook voor jou aan het kruis. En weet je wat de Heere Jezus nou zegt? Hij zegt, dat vind ik nou eigenlijk het ergste. Dat je dat verlaten hebt. Weet je wat dat betekent? Wij dominees hebben daar misschien wel de meeste last van, hè. Dat je zo druk bent in Gods koninkrijk. Dat je eigenlijk die geopende armen niet meer ziet. Hè. Dat de Heere Jezus zondaren ontvangt en met hen eet. En dat je dus eigenlijk geen zondaar meer bent. En dat je dus eigenlijk denkt dat je die vergevende liefde niet meer nodig hebt. Dat je dus zo met anderen bezig bent, dat je jezelf vergeet. Dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Weet je wat de Heere Jezus niet wil? Dat je zondaar af wordt. Maar hij wil dat je elke dag als een zondaar en elke dag als een bedelaar van die vergevende liefde, ja, laat ik maar zeggen, eet. Dat je het proeft. Dat je smaakt, dat je leeft van het wonder. Dat de Heere Jezus daar hangt, hing, in jouw plaats. En weet je wat hij nou zegt vanavond? Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt. Denk eens over na, hè. Toen je zo in zijn armen viel, weet je dat nog? Als ik heel scherp ben, hè, dan zeg ik vanavond, je bent geen christen als je dat niet weet. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. Weet je wat dat is, bekeert u? Dan hangt de Heere Jezus daar als het ware nog een keer, hè, vanavond. En dan zegt hij, kom nou weer terug in mijn armen. Want ook voor die zonde dat je weggelopen bent, is vergeving. Is dat nog geen wonder, hè? Dus de Heere Jezus die komt daar kijken naar die gemeente van Efeze en vanavond naar ons. Of die kaars wel brandt. Dat licht van de vergevende liefde van Christus. En dan zegt hij, luister eens die kaas is uit. En dan wordt hij niet boos. Maar dan zegt hij, kom nou terug in mijn liefdesarmen. Want alleen als we in die armen van de Heere Jezus liggen, zijn we eigenlijk bruikbaar om de wereld het licht te laten zien dat geschenen heeft in deze inktzwarte nacht. En dat nog schijnt de vergevende liefde van Christus. Dat heb de wereld nodig. En dat heb ik nodig. En dat kan ik de wereld alleen maar vertellen. Als ik zelf er in die armen van de Heere Jezus lig. Die armen. Die aan het vloekhout genageld zijn. Om mij vanavond een zegen te kunnen geven. Bekeert u, zegt de Heere Jezus. En doe de eerste werken. En zo niet, ik zal haastelijk bij u komen. En zal de kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Overwinnende. Snap je nu een klein beetje wat dat is, hè? Overwinnende betekent niet dat je op een gegeven moment zo sterk wordt, dat je dat laatste stukje wel zelf kunt. Overwinnen kun je alleen als je in de armen van de Heere Jezus ligt. Maar weet je, als jij een poosje bij de Heere Jezus vandaan loopt, dan is de duivel echt niet bang voor je, hoor. Omdat ik niet zo sterk ben als de duivel. Maar als ik bij mijn grote broer ben, dan is de duivel zo bang, dan blijft hij op een afstand. Die overwinnende. Ons laatste aandachtspunt. de belofte van de Heere Jezus. Want hij zegt, die overwinnende, dus die in de armen van de Heere Jezus blijft, die zal ik geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God is. Wel, die moordenaar aan het kruis die naar de Heere Jezus ging, die zegt, gedenk mijner als u in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En zegt de Heere Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus dat paradijs, dat is de hemel. En u staat er midden in de hemel een boom, de boom des levens. Dat is natuurlijk een beeld wat gebruikt wordt. Maar ik geloof vast dat onze kinderen wel eerder van die boom des levens hebben gehoord. En dat ze ook wel weten waar die boom gestaan heeft. In het paradijs, in de hof van Eden. En Adam die mocht van die boom eten, zo vaak en zoveel hij wilde. En elke keer als hij at, dan proefde hij iets. Weet je wat hij dan proefde? Dan proefde hij dat de Heere waar is. Want de Heere had aan Adam beloofd, als je mij gehoorzaam bent, Adam, dan mag je voor eeuwig bij mij in de hemel komen. Elke keer als Adam at, dan wist hij het. Nog even en dan ben ik voor eeuwig bij de Heere in de hemel. Maar ach, toen at Adam van een andere boom, hè, dan mocht hij niet van eten. En toen moest hij het paradijs uit. En aan de ingang van het paradijs stond toen een engel met een zwaard. Als Adam naar binnen was gegaan, dan was hij doodgeslagen met dat zwaard. Hij kon nooit meer in dat paradijs. En hij kon nooit meer eten van die boom des levens. Dat betekent dat hij moest sterven. Want als je niet eet, dan verhonger je. Dan ga je sterven. En dan moet je kijken. Je belooft de Heere Jezus aan zijn kinderen die strijden. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Weet je wat leven is in de Bijbel? Leven is eigenlijk genieten. Vrolijk zijn. Leven wil eigenlijk zeggen dat je ziet dat de Heere niet meer boos op je is. Dan haal je opgelucht adem. Soms kan je vader wel boos zijn en dan praat hij misschien wel een paar uur hier tegen je. En dat vind je helemaal niet fijn. Maar als het dan weer goed is, dan zie je dat de blik in de ogen van je vader verandert. En hij praat weer met je en dan haal je opgelucht adem. Wel, dat leven, dat begint hier. Want als het goed is, dan heb je in de ogen van de Heere gezien dat hij niet meer boos op je is. Dan leef je. Maar soms dan is dat gevoel zo weg. Maar straks, dat belooft de Heere Jezus hier, zul je eeuwig leven. Want er staat in Openbaring 12, dat er nu elke maand nieuwe vruchten aan die boom hangt. Dat betekent dat er een overvloed is in de hemel. Eeuwig leven, eeuwige vreugde, eeuwige vrede. En eten, dat wil zeggen dat je het geniet. Dag in, dag uit. Kijk, ik ben er vast van overtuigd als Gods kinderen straks thuiskomen. Ja, dat ze diep verwonderd zullen zijn. Maar ik ben er ook vast van overtuigd als we thuiskomen, dat het straks niet helemaal vreemd zal zijn. Want wij hebben hier een voorsmaak van de eeuwige vreugde. Alleen die voorsmaak ebt wel weer eens weg. Maar de Heer Jezus belooft hier aan al de strijders. Dat ze straks eeuwig zullen genieten. Van het leven dat in Christus is. Wel. Als we daarover nadenken. Dan is het ook niet zo erg. als we hier door veel verdrukkingen ingaan, want er wacht een eeuwige, heerlijke toekomst. Omgekeerd, ik ben er ook vast van overtuigd, luie mensen gaan verloren. Amen. Wij zingen Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. En het 11e, ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Psalm 116, vers 10 en 11. Eindigen wij met gebed. Heere, de sterfdag is voor uw kind de beste dag. Want dan zal hij met vreugde in het huis des Heren gaan om daar uw grote naam eeuwig te loven en te danken. Ja, het was hier een weg van strijd en van aanvechting. Maar allen die wettig gestreden hebben ontvangen de kroon des levens. Een kroon omringd met leven. Heb dank voor het woord, Heere, en voor de blijde toekomst die voor uw volk is weggelegd. Wilt u uw woord ook zegenen en met ons gaan. U de week weer begonnen is, help ons in het werk dat we mogen doen als we geen werk hebben. Zegen ons allen, Heere. We dragen ook mevrouw Blom de Jong aan u op. Ze mocht afgelopen maandag de leeftijd van 74 jaar bereiken. Heb er ook moedig dank voor. Wil in het nieuw begonnen levensjaar ook haar geven wat nodig is. Schenk haar, Heere, waar het vanavond over ging. Doe haar liggen in die armen van Christus. Die zondaren aanneemt. En die schuld vereffend en vergeeft. Geef dat we zo mogen leven uit de rijkdom van het kruis op weg naar het Vaderhuis met de vele woningen. verhoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 37, vers 6 is de slotzang. Een zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. Psalm 37, vers 6. Ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.